verwachting staande naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 100 en daarvan de vier versen. Psalm 100, al de vier versen.
Oh,
tekstlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan de Korinthe. En daarvan het eerste hoofdstuk. Nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, en nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, en nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Korinthe 1. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil Gods en Sothenes, u de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, en met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onze Heere. Genade zij u en vrede van God onze Vader en den Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God alle tijd over u, vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. Dat gij in alles zijt rijk geworden in hem, in alle reden en in alle kennis. Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Maar ik bid u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt. En dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in dezelfde zin en in dezelfde gevoelen. Want mij is van u bekend gemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe, zijn dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik dat een iegelijk van u zegt, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos en ik ben van Cephas. En ik van Christus, is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van ulieden gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Opdat niet iemand zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. Voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods, want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, En het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker der eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend. Door de wijsheid zo heeft het God behaagd, door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, die roemen in de Heere. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt ook deze morgen van eeuwigheid dezelfde. Gisteren, heden, nooit veranderd in u is geen schaduw, nog omkering. En als we in dat geloof mogen leven op grond van uw eeuwig blijvend getuigenis, dan zullen we zelfs in de nacht in u roemen. Daar zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Heren, maar wat zijn we toch doorgaans zwak in het geloof. Maar nochtans zult gij de zwakken niet verachten. Gij komt wel het kleingeloof te bestraffen en het ongeloof te veroordelen. Heren, dat we zo opgevoed mochten worden op de school van de Heer Jezus Christus. Dat kan alleen als we in Christus zijn. Want er zal nooit een huichelaar op die school worden toegelaten. Alleen uw volk wordt daarin opgeleid door de hoogste leraar der gerechtigheid, Jezus Christus, en die gekruisigd. Lieve heren, mochten we uw kruisevangelie verstaan, en dat zullen we naar de mate des geloofs verstaan, want gij openbaart uzelf door uw woord en geest, gij maakt uzelf bekend, gij maakt uzelf bekend en met u uw leer. Uw leer is nooit gescheiden van uw persoon, en degene die dat leren, die zullen voor eeuwig vergaan. Die uw leer isoleren van uzelf. O Heere, gij hebt het in uw woord geopenbaard, die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Heere, gij gaat van uw getuigenis nooit af. En gij gaat er ook niet mee sjoemelen, want gij zijt een God die zijn woord, het tota scriptura, gegeven heeft. En wie daarvan afdoet, die zult gij afdoen. En wie daaraan toedoet, die zult gij het ontnemen. Want die heeft, die zal gegeven worden. Maar die niet heeft, die zal ook genomen worden. Hetgeen hij meent te hebben. Dat is alle wijsheid buiten de wijsheid van Christus. Heren, mochten we het verstaan, mochten we onze wijsheid verliezen, omdat we het niet hebben. Want de wijsheid der wereld is dwaasheid bij u. Maar het dwaze Gods is sterker dan de mensen, is wijzer dan de mensen. Heren, mochten we het eens verstaan, dat alleen Christus de wijsheid Gods is, die zijn volk daarin opleidt, leert en bekeert. En dan zal het aan onze kant gedurig klinken, Heere, bekeer me. Dan zullen we bekeerd zijn. Heere, trek me. Dan zal ik u nalopen. omdat het ons aan totale wijsheid ontbreekt. We hebben geen verstand van God en goddelijke zaken, tenzij Gij het ons leert, tenzij Gij uw wijsheid ons toerekent in de vruchtbaarheid. Maar ten eerste tot gerechtigheid. O Heere, dat het is verstaan mocht worden dat er alleen bij U te verkrijgen is wat noodzakelijk is voor tijd en eeuwigheid beide. Want als wij in dit leven alleen op Christus zijn hopende, we waren de ellendigste van alle mensen. Het is voor tijd en eeuwigheid beide. Naar ziel en lichaam beide. Mochten we het eens verstaan, Heer, en mocht Gij ons een tong der geleerden geven in Christus, in en door Christus. Omdat we U rechten zouden verkondigen, uw woord, uzelf. Maar Gij zijt, want Gij zijt wat Gij zijt van eeuwigheid tot in der eeuwigheid. Blijft Gij God, nooit geworden, nooit God geworden, o Heere. Wij zijn mensen geworden, want wij zijn schepsel. Maar Gij hebt uw Zoon gegeven, in de tijd geboren en toch nooit geschapen. Want Hij was van eeuwigheid gekruisigd geweest. Heere, mocht U uw heilgeheimen openbaren, we smeken het U. Omdat we zelf lege vaten zijn, die Gij komt te ontledigen. En vervul ons dan met het goede en met het vette van uw huis en met het vette van uw paleis. Want waar Gij uw voetstap zet, dat drijft het alles van vet. En dat doet Gij het alles ten zegen gedijen. We leven in een ontzaglijke, geesteloze tijd. Het is eigenlijk nooit anders geweest vanaf de val. Maar Gij staat boven de tijd, want Gij zijt een tijdloos God. Heere, dat we ons dan niet in de tijd zouden vermaken met de tijd, met de dingen die vergaan. Maar dat we ons zouden vermaken met die onvergankelijke wijsheid Gods. In Christus Jezus. Opdat we nou alles eens zouden verliezen. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Heere, wat moet het toch gekend worden. En hoe zouden we toch rust voor het hol van onze voet hebben, als wij buiten die kennis nog voortleven op eigen rekening. Heere, doe het ons verstaan door de dwaasheid der prediking. Dat is mochten letten op hetgeen U tot ons te zeggen hebt door de dwaasheid der prediking, belief Gij verlorenen zalig te maken, zij die geloven. Want die komt Gij toe te spreken in de diepte van hun verlorenheid. Tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, tot wedergeboorte, tot verlossing. Heere, Gij zijt ons al in al. Mochten we uit U leven en door U bewegen. Door U spreken, door uw geest. Om dat getuigenis te mogen doen klinken. Maar bovenal, opdat uw naam verheerlijkt wordt in de uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, Gij zegt het, wie slecht is, keren zich herwaarts. Want Gij hebt geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat zij zich bekeren en leven. Mocht Gij ons geven de gewisse weldadigheden Davids. Hoewel ons huis al zo niet is bij God, heb Gij toch een eeuwig verbond gesteld, dat wel verordineerd en vast is. Heere, Gij zijt onze rots, de rots der eeuwen, in wie geen schaduw nog omkering is. Wees met de wezen, de weduwe en de weduwnaren. Wees met de zieke, de ernstig zieke. Heere, wees met die gezinnen die in een crisis verkeren vanwege de crisis die er heerst in de wereld. En dat is altijd al zo geweest. Gij brengt zondaren eerst in een crisis omdat ze erin leven. Heere, we mochten het bij u vandaan leren dat we in een crisis leven, aan een zijden draad boven de eeuwige rampzaligheid. Ontferm u ons, gedenk land en volk, overheid en onderdanen. Gij kunt ook overheden bekeren, opdat we een stil en gerust leven leiden, niet in het vlees, maar in u, door het geloof. Om straks u eeuwig te zien van aangezicht tot aangezicht. Heere, openbaar uzelf. Spreek, want uw knecht hoort. Om Jezus wil in uw naam. Amen. Geliefde, dat eerste hoofdstuk van de Korinthebrief snijdt Paulus door de inspiratie des geestes alles af wat vlees is. En weet u wat hij ook afsnijdt? Alle kerkscheuringen. Want er is maar één kerk. En dat is de kerk met een hoofdletter. In Gods woord wordt er niet gesproken over kerkelijke denominaties. Omdat ze voor God niet bestaan. God houdt er ook geen rekening mee. Nee. Christus is gestorven voor maar één kerk. En dat is de kerk met een hoofdletter. Dat is die één heilige, algemene christelijke kerk. En voor wie hij zijn bloed gestort heeft. En voor wie hij op deze wereld is gekomen. Waarvan gesproken wordt om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Want die kerk lag verloren en ligt verloren in schuld. En daar heeft Christus voor gebeden. Ik bid niet voor de wereld. Ik bid niet voor kerkelijke denominaties die op deze dag een bidden houden. Bij God niet vanavond. Nee. Nee. Hij bidt voor degene die hij van de Vader heeft ontvangen. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Christus is eigenaar van deze wereld, geliefde. En als wij in deze wereld onze doorreis maken op eigen kosten, op eigen wijsheid, dan zal het straks klinken, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Maar die nu in de tijd gevonden worden in hun verloren Adams bestaan. Dan heb je al je wijsheid verloren. Want we hebben ons verstand verloren in het paradijs. Als je nog enig verstand denkt te hebben, dan ben je een betreurenswaardig mens. Want de geest der verlichting, zoals die is opgekomen in de Franse tijd, die overeerst het ganse. De ganse christenheid in het Westen. De Heer heeft alles overgegeven. Kracht der dwaling gezonden. Omdat de mens ook nog wat in de melk wil brokkelen. Dat is altijd zo geweest. De mens verheft zich. Om als God te willen zijn. De wereld maakt zich op. Met het getal van het beest. 666. Maar ook de kerken participeren daarin. Maar God slaat het alles te neder. En dat doet hij bij monden van zijn zwakke knechten. Als je nou naar die knechten van God kijkt door de ganse heilshistorie. En ook in de tijd van de kerkgeschiedenis. Dan zou je zeggen, nou dat stelt toch niks voor, dat koninkrijk van God. Weet je waarom? Omdat de mens maar aanziet wat voor ogen is. Christus kwam hier op aarde in een bedelaarsgestalte. Toen wij hem aanzagen, was hij niet begeerlijk om te zien. Het was de man van smart, verzocht in krankheden. De wereld keek over hem heen, maar ook de godsdienst keek over hem heen. Was niet aantrekkelijk. Het was geen koning die zij hadden voorgesteld. Ook Gods volk moet daarin onderwezen worden. Want de Heer Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Je hoeft het hier niet te verwachten, het komt hier nooit. En toch bouwt hij hier zijn kerk. Ze komen aan door goddelijk licht geleid. Om te melden het heil van zijn gerechtigheid. Daar waar de wildste volkeren wonen. En die wonderen heeft de Heer wel verheerlijkt, ook in het verleden. Tijdens de zendingsreizen van Paulus. Zijn er vijanden met God verzoend geworden. Maar was dat, waren dat hele volkstammen? Nee. Nee. Calvijn zegt 1 op de 100. Is dat een krap evangelie? Nee, dat is geen krap evangelie. Het zal een schare zijn die niemand tellen kan uit alle geslachten, volken, talen en natie. Maar we leven nu in een tijd, is 1 op de 10.000. 1 op de 10.000. Gedoopte kinderen, verbondskinderen, 1 op de 10.000. God gaat nou hele kerken voorbij. Waarom? Omdat ze God niet willen gehoorzamen. Nee. Kijk, praten over de breuk, dat kun je tot je dood toe doen. Maar dat helpt niet, dat zal je oordeel alleen maar verzwaren. Maar die nou de breuk inleven, dan ga je lezen, niet alleen wat Paulus hier zegt, dat er onder u geen scheuringen zijn. Geen scheuringen, hij laat het niet toe. De Heilige Geest laat het niet toe. Dat er scheuringen zijn. Nee. De Heilige Geest laat het niet toe dat je eigen op een kerkverband beroept. Nee. De Heilige Geest laat het niet toe dat je op, dat je eigen op een dominee beroept. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Cephas. Dat is afgoderij. Dat moet vernietigd worden. Jeremia had die roeping. Om af te breken, om te vernietigen, om te verstrooien, om te verwoesten. En dan om te bouwen en te planten. Er moet eerst wat vernietigd worden. Er moet eerst die werk, dat bediening, de bediening van de wet, moet eerst zijn werk doen. De Heilige Geest moet eerst zijn werk doen. In de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Heere moet plaats maken, want er is geen plaats bij niemand. Nee. Je kan lid zijn van de vroomste kerk, maar er is geen plaats voor Christus, want er was voor hem geen plaats in de kerkelijke herberg. Toen Maria en Jozef met het kindeke in Maria's buik naar Bethlehem afreisden om beschreven te worden, was geen plaats. Dat is nog net hetzelfde. Je kunt kerken van goud bouwen. Je kunt er 100 predikanten in zetten. Er is geen plaats voor Christus. Het is altijd zo geweest. Hij moest veel verworpen worden van de schriftgeleerden en de ouderlingen. En ze denken dat dat verleden tijd is. Ook kerkmensen denken dat dat verleden tijd is. Maar de kerk is een holen van de duivel geworden. Vervolgcentrums. Om het levende kind te vervolgen. En dat, de apostelen hebben daartegen getuigd. Omdat de gemeente van Korinthe, kijk, weet je, wanneer Paulus een groep christenen aansprak als gemeente van Christus. Niet als die een kerk had gebouwd. Nee, tegenwoordig bouwen ze eerst een gebouw. Maar zo werkte Paulus niet, zo werkte de apostelen niet, die begonnen eerst te preken. En als God mensen bekeerde, echt bekeerde, dan was dat de gemeente van Christus. En zo behoort het nog te zijn. Maar omdat het niet zo is, heeft God hun gezonden een geest der dwaling, een kracht der dwaling. Omdat ze de waarheid niet in liefde hebben willen aannemen. Wat is dat, de waarheid in liefde aannemen? Dat is je eigen bekeren. Nu, heden. Een mens heeft geen recht om onbekeerd te zijn. Nee. Een mens heeft geen recht om uit bijgelovigheid of uit gewoonte onder het woord te komen. Nee. Want dat zal je straf verzwaren. Die de weg geweten hebben en niet bewandeld. Zullen met dubbele slagen geslagen worden. Heb je dat wel eens beseft, mijn lieve kinderen? Mijn lieve gemeente? Mijn lieve medeluisteraars? Heb je dat wel eens beseft? Als de Heere zegt, die mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. En je bevindt je eigen in de nood. Je bevindt je eigen een zijde de raad boven de hel. Waar haal ik de brutaliteit vandaan om je bekering uit te stellen? Maar God is een gewillig God om zondaren zalig te maken. Je had het al lang kunnen hebben, je had het al lang kunnen zijn. Want de gewilligheid, aan de gewilligheid van Christus ontbreekt het niet. Nee. Maar nou wordt geen mens zalig door het geloof in de gewilligheid van Christus. Nee. Die gewilligheid moet toegepast worden. Kijk, daar stappen ze ons in met 7 mijlslazen overheen. Een mens wordt niet zalig door een historisch geloof. Want kijk, als je nou bent opgevoed in de vrezen des Heeren, als je nou bent opgevoed onder de waarheid, laat ik het maar zo eens zeggen. Dan, als verbondskind, als met een gedoopt voorhoofd. Ja, er worden ook vele mensen, kinderen gedoopt. Hè, onder een valse leer, dus waar. Rome doopt ook kinderen. Hè. Maar de Romeinen hebben zelfs en al die valse kerken. Die hebben zelfs een vals historisch geloof. Want een historisch geloof, zonder een historisch geloof gaat het niet. Je kan niet zeggen zonder Gods woord, hè, zonder de kennis. Die kennis moet je wel allemaal kwijt. Hè, die historische kennis, die verstandskennis. Maar een historisch geloof, God bekeert mensen, ja, die onder de prediking verkeren en die zijn woord horen. Want het geloof is door het gehoor. Ik heb het al een keer meer verklaard dat dat gehoor niet ziet op je lichamelijke gehoororganen. Want dan krijg je oren om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Maar altijd wel onder de prediking, onder de middelen der genade, laat ik het zo zeggen. Veracht dat historisch geloof niet. En dat, nou spreek ik tot verbondskinderen. Met een gedoopt voorhoofd. Laat je onderwijzen. Maar u zegt, ik heb een verdorven verstand. Ja, maar dat mag je niet hebben. Nee, de mens denkt dat hij overal recht op heeft. Hè? Dat hij er niks aan kan doen dat hij gevallen is. Want dat gebeurt in onze tijd, in de reformatorische kerken. Dan wordt de zondeval gebagatelliseerd. Mensen mogen homo zijn, zelfs homo-predikanten. Maar die God van Sodom, die Sodom en Gomorra met vuur hebt verwoest, die is nog dezelfde. God duldt dat niet. Nee. Dus het is niet om het even hoe je leeft als je een gedoopt voorhoofd hebt. En je hebt geen bestaan van God als je onbekeerd bent. Dus wat blijft er dan over om je eigen heden te bekeren? Want als het verstand gaat redeneren, als het verstand gaat regeren en heersen, dan krijg je wat er in de gemeente van Korinthe gebeurde. Twistingen en scheuringen. Paulus zegt, ik heb dat gehoord. Maar ik duld niet dat er scheuringen zijn. Want er is maar één lichaam waarvan Christus het hoofd is. En gij zijt daarvan de leden. Want de gemeente Korinthe werd gemeente van Korinthe genoemd. Omdat Paulus in Korinthe gepreekt had en de Heer had mensen bekeerd. Daarom was er een gemeente van Korinthe. Daarom was er een gemeente van Christus in Korinthe. Anders niet hoor. Dat was geen denominatie. Echt. Dat was geen gereformeerde gemeente. Echt niet. Dat was geen hersteltevormde kerk. Echt niet. Daar weet God niet vanaf. Dat is allemaal in het vlees gesticht. Daar weet God echt niet vanaf. Nou is het woord niet gebonden. Dat zeg ik er altijd bij. Want de Heer kan zelfs in de Romeinse kerk een mens bekeren. Als de priester de Bijbel leest. Dan kan de Heer gebruiken om een zondaar te bekeren. Maar dat betekent niet dat je in die kerk blijft. Dat bestaat niet. En er is geen kerk die zich boven Rome kan verheffen. Qua leer is allemaal één grote dwaalpot. Nou hebben ze een dankdag of een biddag uitgeroepen. Op 11 mei, deze dag, de gereformeerde gemeente een biddag uitgeroepen. Maar ze weigeren om met de zonde te breken. Ze weigeren om die kerkelijke jeugdclubs te ontbinden. Dacht je dat God zo'n biddag verhoort? Dacht je dat? Het is gewoon spot. Eén grote spotbende. Want er gaat bekering aan vooraf. Dan kan je pas biddag houden. Eigenlijk kan alleen Gods ware volk bidden houden. Weet je wie de bidden hield? Jona in de buik van de vis. Was een kind, een knecht van God. Ja. U zegt maar, hij was van de weg af. Ja, daarom bad hij. Hij schreeuwde toch God. Hè? En de Heer heeft hem verhoord. En toen lag hij daar, toen de vis hem uitspoog op bevel Gods als een uitbraaksel der hel op het strand. Dat is de uitwerking van bidden. Maar dat zie ik nog niet gebeuren in onze dagen. Nee. te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Daar zit nog altijd op vast. Maar dan zal God nooit in Christus je wijsheid zijn. Nooit. Als je nou je verstand altijd maar kan raadplegen, je verdorven verstand. Een mens raadpleegt bij zichzelf. Mooi onthouden. Een mens raadpleegt altijd bij zichzelf. En als hij nou denkt dat hij daar in verstand tekort komt, dan gaat hij bij anderen raadplegen, om raad. Terwijl God in zijn woord heeft geopenbaard dat de naam van Christus raad is. Mijn naam is raad. Wonderlijk raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. Waarom loop je nou altijd naar dat vlees? Ja, maar mag een kind, zijn ouder niet om raad, als het Godvrezende ouders zijn, ja. Dan mag je ze wel om raad vragen. En weet je wat ze dan zullen zeggen? Dat de Heere gezegd heeft, ik raad u dat gij koopt goud beproefd komende uit het vuur. Ja, u zegt, maar daar hou ik niet van. Nee, dat geloof ik wel. Een mens houdt niet van vuur. Maar al Gods volk is in het vuur geweest. Ja. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. Gods volk weet wat de hel is, hoor. Absolute waarheid. Tegenwoordig wordt het allemaal vlak gepraat. Tegenwoordig wordt het allemaal ontkend. Hè? Ik heb er nog een artikel over gepubliceerd. Over dominee W. Pieters. Ga me niet om die naam, om die man. De Heere weet dat ik niet lieg. Maar ik heb het te bestrijden met het woord onze Gods. Deze ketterijen die in onze dagen openbaar komen. Het is allemaal algemene verzoening. Het is allemaal arminianisme. Van de bovenste plank. Als hij durft te beweren, als hij teksten isoleert van de tota scripturen, kijk, dat zijn biblicisten. En een biblicist, die heeft geen geestelijke kennis, net als de Joden, dan wordt het de Joden een dwaasheid. En de Grieken, die ergeren zich eraan. De Joden ergeren zich eraan. En de Grieken, ja, die zoeken maar wijsheid, menselijke wijsheid, rationele wijsheid. Dan leer je het nooit, hoor. Als je gaat leren, het ging over de bekering van de Moorman. Als je gaat leren dat de Moorman, daar staat van de Moorman, ik geloof toen Filippus hem vroeg, toen die man vroeg om gedoopt te worden, wat verhindert mij gedoopt te worden? Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En de Moorman zei, ik geloof dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Dus dat wordt zo uitgelegd in onze dagen, alsof die man geen weet had van de vergeving der zonde, alsof die man geen weet had van de doorgang door de enge poort, alsof die man geen weet had. Ja, het gaat dan niet zonder geloof in Christus, zeggen ze er daar nog bij. Maar ondertussen wordt het zo uitgelegd dat het ook mogelijk is om in de naam, van Christus te geloven. Om te geloven dat Christus de Zoon van God is en verder niks. Geen kennis aan de vergeving der zonde. Geen kennis aan de levendmaking. Geen kennis aan de rechtvaardigmaking. Geen kennis aan wat onze tekstwoorden zijn, 1 Korinthe 1 vers 30. Dat hij ons geschonken is als wijsheid bij God. Als rechtvaardigheid, als heiligmaking, als volkomen verlossing. Geen kennis, alleen geloven dat Christus de Zoon van God is. Nou weet je wat Gods woord zegt bij monden van Jacobus. Gij gelooft dat God een enige God is. Gij doet wel, de duivelen geloven het ook. En ze sidderen. Dus daar kom je niet mee in de hemel. Hoor. Nou is Gods volk het niet te doen om in de hemel te komen. Kijk, daar heb je nou weer zoiets. Hè? Gods volk is het niet te doen om de hemel te verdienen of om de hel te ontlopen. Nee. Nee. Nee hoor. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ja. Weet je waarom? Omdat het God in Christus om zijn volk te doen is. Daarom vraagt de Heer naar. Hè? Daarom vraagt de Heer naar zijn volk. Hè? Toen Jacob moest vluchten voor de bloedwreker Esau. Omdat Esau hem na zijn leven stond, kwam hij daar te Bethel. Toen had Jacob niks meer over. De zon was ondergegaan en hij lag zijn hoofd op een steen. Meer had hij niet. En toen ging de hemel open. Ja, daar heb je het nou. Toen was de wijsheid, Jacob's wijsheid, vergaan. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. En toen de zon was ondergegaan, ging de zonne der gerechtigheid over hem op. Kijk, als we dat nou niet leren aan deze zijde van het graf, dan gaan we voor eeuwig verloren, omdat we niet geloven in Christus. En als we niet geloven in Christus, dan zijn we, dan liggen we reeds verloren, zegt Gods woord. Mens gaat niet verloren, hij is verloren. En als je dat gaat geloven, dat is niet het ware zaligmakende geloven. Want er is een ontwaking van de wet. Wordt ook niet meer geleerd in onze dagen, maar omdat het niet meer geleerd wordt, is het voor mij geen verhindering om het wel te leren op grond van Gods woord. Er is een ontwaking van de wet. Ik heb het u gezegd, als de Heilige Geest, en de Heer Jezus zegt, als die zal gekomen zijn om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dat noemen ze in onze dagen al wedergeboorte. Maar daar komt God op terug met schrikkelijke oordelen, want die niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Daar gaat God niet vanaf hoor, al ben je op een kerk, al zeg je nou wij, onze kerk, dat is de ware kerk. Onze dominees zijn allemaal bekeerde mensen. Daar houdt de Heer absoluut geen rekening mee. Je kan je hele leven geloven dat Paulus het is en voor eeuwig verloren gaan. Want Paulus zegt, de een zegt ik ben van Cephas, de ander zegt ik ben van Petrus, van Simon. Nee? En de een zegt ik ben van Paulus. Hij zegt, zijt gij in Paulus naam gedoopt? Ophouden met die afgoderij. Dat geldt heden ten dagen nog. Dus wat gaat er dan gebeuren als de Heer nou die ware eenheid in Christus gaat openbaren? Dan gaan de kerkelijke denominaties eraan. Want dat duldt God niet. Dat is verboden. Dat duldt hij niet. Paulus zegt, ik wil niet dat er scheuringen zijn onder uw lieden. En dan spreekt hij de levende kerk aan hoor. Dan moet je echt niet denken van nou ja, dat zijn een dotje van die rechtzinnige kerkmensen die daar een beetje een secte gesticht hebben. Om ook een beetje aan vroomheid te doen. Nee, absoluut niet. Dat was de kerk van, dat was de gemeente van Christus. En als het over het lichaam van Christus gaat, dan kan de hand niet zeggen tegen de voet, ik heb u niet voor nodig. Dat is niet mogelijk. Nee. We zijn allemaal dezelfde ledenvolk van God, van datzelfde lichaam, maar niet alle leden hebben dezelfde werking. Kijk, weet je wie elkaar verstaan? Die linkerhand en die rechterhand. Dat heb ik u gezegd, hè? Met die historie van die Emmausgangers. Die waren elkaar, luister goed, tot een hand en een voet. Een mens die geen voeten hebt, ja, die kan wel een beetje zijn handen gebruiken, maar zou hem dat nou recht helpen? Als je elkaar tot een hand en een voet, als nou de ene een hand is en de andere een voet. Hè? Die twee armen kunnen elkaar, die kunnen elkaar aardig verstaan. Hè? Maar ook als ze, waar de een valt, hè, richt de ander hem op. Nou, dat moet functioneren. Hè, om de wet van Christus te vervullen, geliefde, dat kan je niet alleen. De Heere wil dat dat lichaam functioneert. En daar staat de Heere borg voor, dat dat ook functioneert. Want daar is hij hoofd van en verantwoordelijk voor. Ja. Dat heeft niks met menselijke verantwoordelijkheid te maken. De verantwoordelijkheid van Christus, dat is een goddelijke verantwoordelijkheid. Daar zit geen zonde in. Menselijke verantwoordelijkheid hebben we in het paradijs verzondigd. En mensen die zich beroepen op menselijke verantwoordelijkheid, nou ja, hebben nog niks geleerd. Maar hebben nog niks geleerd, want de genade leert. Door de genade word je op de verantwoordelijkheid van Christus geworpen. Maar als dat lichaam nou functioneert, zoals het behoort, zoals Gods woord dat leert, dan zijn er geen scheuringen. Je kent toch van een lichaam. Snij je dan je voet eraf? Dan zeg je van, nou ja, jou heb ik niet meer nodig. Schiet maar op. Nog gezien. Ja, misschien bij een krankzinnige mens. Dus dat lichaam, er kan geen lid gemist worden. Ook de onedele leden kunnen niet gemist worden. Nee. Tegenwoordig willen ze allemaal heilige kerken. Maar de kerk van Christus, met een hoofdletter, is heilig in het hoofd. Want hij is ons geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. Wat wil je nou nog meer, mensen? Wil je er ook nog een beetje structuur in brengen? Ja, maar God is een God van orde. Oh ja, maar dat is wel gelegerd en gekaderd in de leer van Christus en niet in allerlei kerkorders die mensen verzinnen. Nee. Lees de in Openbaringen staat beschreven hoe de kerk van Christus, hè, niet alleen in Openbaringen, van de 7 gemeenten in Klein-Azië, hoe de kerk functioneert en behoort te functioneren. Functioneren, daar bedoel ik niet iets vleeselijk mee, dat de mensen namens maar allerlei structuren in die kerk moeten brengen om het te doen functioneren. Nee, absoluut niet. Dat kan alleen maar door de Heilige Geest. En dan is er iets gebeurd. In de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan is Christus door de prediking van het woord geopenbaard aan dode zondaarszielen. Dat is eerst, hoor. Dat is allereerst. Anders is er geen sprake. Er zijn nou hele kerkverbanden waar geen gemeente van Christus meer te vinden is. Men noemt zich wel kerk. En u hebt het kunnen lezen in het Reformatorisch Dagblad. Dat dominee W. Visser van de Gereformeerde Gemeente en een dominee van de Hersteld Hervormde Kerk. Ontgaat mijn naam, dat gaat niet om die namen, die hebben daar zitten bekonkelen. Ja, dat gaat niet goed met de kerken, maar we hoeven ons geen zorgen te maken, want God staat in voor de kerk. Weet je wat er hier gebeurt? Men vereenzelvigt de kerken met een kleine k met de kerk met een grote k. Nou, dan ben je voor mij een spotboef, als je dat durft. Want dan ga je er al vanuit dat Gods kinderen in die kerk zitten. Nou, daar is veelal helemaal geen sprake meer van. Daarom zeg ik, er zijn hele kerkverbanden waar Gods kinderen, waar niet één kind van God meer in voorkomt. Spreek geen wartaal. Spreek feitelijk. En als de huidige rechtzinnige predikanten, die daar nog een enige naam hebben, deze leringen verkondigen, zoals Pieters verkondigt, hè, dat je, als je in de naam van Christus gelooft, als je gelooft dat Christus de Zoon van God is, dat Jezus de Zoon van God is, dat is het ware geloof, zegt hij. Nou, de duivel geloven dat ook. Moet ik u een voorbeeld geven? Toen de Heer Jezus met zijn discipelen aan dat land van Gadara aanmeerde. Toen was er een man die sprong van het ene graf in het andere graf. Van de ene pit in de andere pit. Hij sprong van de ene berg naar de van de andere berg. En ze hadden hem met ketenen, met hele zware kettingen hadden ze hem gebonden. Er hielp niks, hij brak zijn veertjes. De man had de kracht van Simpson. Nou, ik denk dat Simpson hem wel had verslagen, want Simpson werd gedreven door de Heilige Geest. En de kracht van de Heilige Geest overtreft de kracht der duivel. Zullen we zien, hè? In een moment predik ik dat u om het te illustreren, dat de duivel gelooft dat Jezus de Zoon van God is. En dan nadert de Heer Jezus die man. En dan roept de duivel uit. Zoon des Allerhoogste Gods. Ik wil dat u mij niet pijnigt. Met dergelijke woorden, u kunt dat lezen in het Marcus-evangelie en in de evangelie. Dat die legio, die man die was niet bezeten van één duivel, legio-duivel. Maar de duivel in die man, die onreine geest in die man, die erkende dat Christus de Zoon van God was. En toch gaan ze voor eeuwig verloren, want de duivelen kunnen niet meer bekeerd worden. Hè? Nee. Als er hier nou een mens zit die zich een duivel moet inleven, ja, daar heb je nou de ware ontdekking. Dan geef je niet meer de duivel de schuld van, ja, die duivel heeft me verleid. Dat deed Eva in het paradijs, hè? Ja, maar de duivel heeft gezegd, die slang. Weet je wat nou de ware belijdenis is, geliefde? Het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren, al van het uur van mijn ontvangenis af. Ja, nou, dat wist die man die door de duivel bezeten was, die wist dat. Daar had hij de ondervinding van. En hij kon het niet. Hij kon zichzelf daar niet van verlossen van die duivel. Nee, want elk mens is bezeten van de duivel. Hoor. Maar de duivel die doet dat dikwijls niet in de openbaring zoals die legio openbaar kwam. Want het schuim stond op zijn mond. Hè? Ik heb u al gezegd, hij sprong van het ene graf in het andere graf. Hè? Hij was tot verwoesting, tot vernieling. Het was een soort anarchist geworden. Nee, de duivel die doet het ook op een net, die doet het dikwijls. Meestal op een hele nette manier. En dan kom je hele vriendelijke mensen tegen. Kerkmensen heb ik het over. Wij hoeven niet over de wereld te oordelen. De wereld oordeelt gij die binnen zijn, niet die buiten zijn. De wereld zal God oordelen. Mag je dan de wereld niet aanspreken? Zeker, maar dat gaat me nou te ver. Het gaat hier over hoe de duivel zich openbaart. Op een hele nette manier. Hele vriendelijke mensen zijn dat dikwijls. Oh, ik heb je wel eens verteld, dat is een tante Rina. Heel vriendelijk karakter. Als je in de gezicht zou slaan, zou je nou dankjewel zeggen. Maar het mens is voor eeuwig verloren gaan. Waarom? Ze is nooit van die duivel verlost worden. Nooit. Nee. Wij moeten van de heerschappij des duivels verlost worden. En als dat gebeurt, ik weet niet of er homo's mee luisteren, maar dan ben je geen homo meer. Hoor. Nee. Want dat staat in het kader van de heerschappij des duivels. En er zijn nou reformatorische dominees die leren dat zelfs Gods volk nog een homo kan zijn. Nou, dat zijn duivelen die dat leren. Dat zijn echt duivelen die dat leren. Ja? Al hebben ze ook een dubbele dokterstitel voor de naam. Als je dat durft te leren, dan acht je het offer van Christus onrein. Want dan geloof je niet dat Christus een ziel van de heerschappij des duivels verlost. Ja, maar u zegt, Gods volk hebt toch nog overgebleven zonden. Ja, maar geen onnatuurlijke zonden. Geen onnatuurlijke zonden. Gods volk kan wel een poging wagen tot zelfmoord. Jazeker. Maar ze worden voor de daad bewaard. Ja? Gods volk ondervindt wel de aanporring des duivels. Ja, en ze kunnen er zelfs op ingaan. Kijk maar naar David, hè, met de volkstelling. Hij werd door de duivel, ja, er staat in één schriftgedeelte dat de heren hem aanporden. Maar als je dat als biblicist leest, dan zeg je ja, hè, dan is de heren een auteur der zonde. Nee, nee. De heren gaf de duivel de ruimte om zijn knecht, de man naar Gods hart, aan te porren om die volkstelling te doen. Nou was natuurlijk puur goddeloos, zelfs de onbekeerde Joab waarschuwt David. Om God niet te verzoeken en dat niet te doen, maar David doet het toch. Want hij wou weten hoe sterk zijn leger was, hoeveel strijdbare mannen er beschikbaar waren. Nou ja, dat is politiek. En David werd om die politiek gestraft. En weet je wat er nou aan de hand is? Dat God alles overgegeven heeft, omdat die politiek, die zogenaamde christelijke politiek, maar door kan gaan met om stemmen. Het gaat allemaal om stemmen. Wie erop stemt maakt ze niet uit. Het gaat allemaal om stemmen. En David, als je nou een kind van God bent, word je daar zwaar om gestraft. Want dat, u kunt lezen. Toen hij daar stond op de dorstvloer van Arauna. Dat de Heer hem die een keuze gaf tussen drie straffen. Nou, je moet het maar lezen. Je moet het maar lezen. Ik heb wel eens over gepreekt. En nou geeft de Heer alles over. En er zitten zelfs dominees in. Ja, de meeste reformdominees zijn lid van de SGP. Wist je dat helemaal gericht is tegen Christus en tegen God en zijn gezalfde? Die mensen die strijden, heel dat reformleger strijdt aan de zijde van de woedende volkeren, van de woedende heidenen, tegen Christus en zijn gezalfde. Want David werd om die zonde gestraft. Zwaar gestraft! En als God je niet straft, dan moet je eigenlijk maar afvragen of jij nog een kind van God bent. Maar ik wil zeggen, we hadden het over de overgebleven zonden in Gods volk. Dat zijn geen onnatuurlijke zonden. Dat wat David betreft, wat de zonde, de volkstelling was wel een zware zonde. Maar wat zijn onnatuurlijke zonden tegen nature? Daar gruwt zelfs een wereld, een weldenkend werelds mens van. Ik heb wel eens een homo die zat in de gevangenis en nou ja, die gevangene die voetbalde ook wel eens. En als die homo daar op het veld was, dan trapte die medegevangene, trapte hem helemaal tot bloedens toe in een hoek. U zegt, dat is ook gemeen. Ja, Maar ik zal je vertellen, dat kwam voort uit het besef van die wereldlingen dat homofilie onnatuurlijk was. Dan ga ik er verder geen oordeel over uitspreken, dat is die man. Want ik ben niet tegen, ik ben tegen dat homogeweld. Je hebt een mens, geen mens te haten. Nee, haat, dat is uit de duivel. Behalve één haat, dat is de haat tegen de zonde. Door alle zonden moet je haten en laten. Want die is een zonde. Laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Ja, dat ligt niet in de macht van de mens. Hè? De heerschappij des duivels kan een mens zich niet van verlossen. Kijk maar naar die legio. Christus heeft hem ervan verlost. En toen was hij verlost van al die duivelen. En ze vroegen of ze dan in die zwijnen konden varen. Dat werd hun toegelaten en al die zwijnen stortten in de zee. Maar die man die was daar, die zat daar wel bij zijn verstand. Een wedergeboren verstand hoor, is dat. Dat is niet, die man die kreeg niet zijn natuurlijke verstand terug. Want dan zou hij nog een bedorven verstand gehad hebben. Nee, nee. Gods volk krijgt in de wedergeboorte een wedergeboren hart, een wedergeboren geweten en een wedergeboren verstand. Dat noemt Gods woord een verlicht verstand. Hè? Ja. Maar eerst dat hart, dat stenen hart wordt weggenomen. Dat gebeurde bij die legio. Dat is een hart van beton. En in dat betonnen hart heerste de duivel. Een legio van duivelen. Maar Gods volk wordt dus van die heerschappij des duivels verlost. Als een hoer bekeerd wordt, je kunt het in de Bijbel lezen, is die vrouw geen hoer meer. De Samaritaanse vrouw was een overspeelster. Een hoer. En toen zij door Christus bekeerd was, had ze maar één man, en dat was Christus. Dan was ze van al die andere mannen verlost. Rahab de hoer, toen zij tot het geloof in Christus kwam, heb ze de bordeel van de muur getrapt. En tegenwoordig kan je dat allemaal aan de hand houden, zelfs binnen het refodom. Je hebt zelfs refobordelen. Refo-homofiele huizen. Daar is ingenieur van de Vlies is daar de opener van. Mensen, dit roept om Gods verbondswraak. Deze onbekeerde honden zullen door God geoordeeld worden. En dan moet je eigenlijk daar niet boven verheffen, want zolang je onbekeerd bent, ben je een onbekeerde hond. En zo leert Gods volk zich kennen. Wat is het dat gij hebt omgezien als een dode hond als ik ben? Mephibozet! Dus je moet maar niet denken dat dat scheldwoorden zijn. Nee, nee. Dat is bijbeltaal. Uw godsdienst is verrot. Hè? Tegenwoordig moet je zeggen binnen de Reformkerk. Dan ben je het schelden. Het is bijbeltaal. Jacobus zegt het. Uw godsdienst is verrot. Uw klederen worden van de motten gegeten. Gij adderige broedsels. Hoe zult gij ontvlieden de toekomende toren, de helse verdoemenis? Als je je niet laat bestraffen, dan zal je in je zonde sterven. Als je je niet laat bestraffen door de radicaliteit van Gods woord, dan zal je in je zonde sterven. Een mens van nature, een godsdienstig mens, is bij de eerste bestraffing beledigd. Maar dat is tot je eigen oordeel. De farizeeërs die waren zo beledigd door de reden van Stefanus dat hun harten bersten van vijandschap. Nou, er staat niet bersten in de grond, al er staat barsten. Daar ben ik ook op tegen. Zelfs de Statenvertaling hebt dat woord, meer woorden, eigenlijk gebagatelliseerd, want er staat niet bersten. Dat is dan een beetje een aangenamer woord, hè? Minder scherp woord. Nee, er staat in de grond al barsten. Hun harten barsten uit elkaar van de vijandschap. Maar laat het maar barsten, mensen. Want straks zal het eeuwig barsten. Als je niet gelooft dat deze is de Christus, de Zoon des levende Gods. Als je niet in hem bevonden wordt tot lof en prijs van een drieënig God, dan ga je met al je godsdienst verloren. Het wordt dus niet toegelaten dat er scheuringen zijn. Want dat is vlees. Vlees scheurt, ja. Maar het lichaam van Christus scheurt niet. Dat deelt Gods glorie niet, nee. We kunnen er haast niet meer met elkaar lopen. Maar de Emmausgangers konden met elkaar lopen. Hè? Heb ik u gepreekt. Waarom? Ze liepen in dezelfde nood en dood. Kijk, daar heb je het nou. Hè? En dan kun je elkaar geen kwaad meer doen. Die mensen waren tot nul en niet gemaakt. Die hadden geen verstand meer. Nee. Hadden geen verstand meer van God en goddelijke zaken. Die waren tot nul gemaakt. En die twee nullen die werden ook nog eens bestraft. Hè, door die grote één. Maar ze lieten zich bestraffen. Petrus liet zich bestraffen door die bestraffende mond van Paulus in Antiochië. Omdat hij veinsde met de Joden. Nou, in de kerken is het een en al veinzing. Een en al veinzing. Weet je wat ze dan zeggen? Ik heb geen licht om die kerk te verlaten. Maar heb je er ooit licht in gehad om erin te gaan? Vertel me dat eens, hoe je er door God ingezet bent. Vertel me eens, die daar nog genade kennen, broeders. Vertel me nou eens hoe je in die hersteld en vormde kerk gekomen bent. Vertel me dat eens, bij God vandaan. Geen praatjes, geen vrome praatjes. Bij God vandaan. En ik weet zeker dat er niet één is die het vertellen kan. Omdat die kerk nooit in de geest begonnen is. Nooit van zijn leven. Al wat mensen stichten is niet uit God. Maar al wat hij bracht, dat zal juichen tot zijn eer. U zegt, maar het ging toch over de tekst door de 1 Korinthe 1 vers 30. Ja, maar daar gaat een heel hoofdstuk aan vooraf, want dat is het laatste vers. Hè? Dat ene laatste vers. Geen scheuringen, zegt Paulus. Geen twistingen. Waar wordt er getwist als vlees eerst? Mag Gods volk niet twisten? Moet. Twist met uw lieder moeder. Omdat ze mijn vrouw niet meer is. Gods volk moet twisten. En er staat op een andere plaats. Een dienstknecht des Heren moet niet twisten. U zegt, hoe heb ik het nou? Ja, als je de Bijbel biblicistisch leest, dan versta je er niks van. En dan noem je het woord, dan gooi je het woord twist op één hoop. Hè? Waar het over twist gaat, dan zeg je ja. De ene keer zegt Gods woord dat het wel moet. En de andere keer zegt Gods woord dat het niet mag. Ja, als je zo de Bijbel leest, dan ga je met die Bijbel voor even verloren. Dat zijn de biblicisten in onze dagen. Hè? Die lezen alleen maar de letter. Maar ja, de letter dood. Het is een en al geest. Geestelijk. Geest en leven. Gods woord. En dan moet je door die heilige geest van dood levend gemaakt zijn. Want anders versta je er niks van. Dan lees je alleen de letter. Dan zeg je, het is zus en zo. Dit staat in de Bijbel. Je hoort wel eens veel van die mensen. Daar is het reformatorisch dagblad mee gevuld. Gods woord zegt. Ja, ja. En het wordt allemaal uitgelegd in je eigen straat. Hè? Nee, die Gibeon niet. Kijk, dit is nou, weet je waar je voor... Ja, je kent er niet voor. Als je niet, zeg maar, dat licht des geestes hebt ontvangen en die waarachtige wedergeboorte, dan zie je het toch niet. Ik kan het je 100 keer zeggen, maar morgen doe je het weer verkeerd. Dan geloof je, net zoals Jozua, is ook een knecht van God. Maar weet je wat er van Jozua stond, staat geschreven? Hij vroeg de mond Gods niet. Die Gibeonieten heb ik het nou over, hè? Dat versta je toch wel. Die Gibeonieten die kwamen bij Jozef en die lieten zien beschimmeld brood en gescheurde wijnzakken. Hè? Ze zagen er heel gescheurde kleren, hè? Allemaal vuil op hun gezicht. En het leek net of, en dat zeiden ze ook, dat ze van een heel ver land gekomen waren. Hè? En een hele lange reis gemaakt hadden. Omdat ze zeiden, wij willen een verbond, wij hebben gehoord van de God van Israël. Hoeveel wonderen hij heeft verricht. En wij willen een verbond met u sluiten. Maar ze logen, want ze kwamen van heel dichtbij. Ze hadden zich maar een beetje met het stof der aarde besprenkeld. En ze hadden dat brood een paar weken al ergens apart gelegd, dat de schimmel erop stond. Dat hadden ze in hun zakken gedaan. En ze hadden hele oude. Ze hadden allemaal, dat hebben we allemaal vers meegenomen. En ziet hoe het nou geworden is. Zo'n lange reis hebben we gemaakt. En Jozua trapt erin. Ik moet het maar gewoon zeggen met de huidige benaming zoals we het nu verstaan. Jozua trapte in de strik die de Gibeonieten voor hem gespannen hadden. Nou moet je niet zeg maar 3000 jaar geleden. Dat is 3000 jaar geleden. Nee. Het gebeurt heden te dagen. Is dat geen trend zelfs. Dat is een trend bedoel ik. Dat is niet meer incidenteel. Dat is een trend geworden. Beschimmeld brood. Weet je wat Gods volk vroeger zei. Als ze onder een valse prediking verkeerde. We krijgen stenen voor brood. Nou ja. Brood, daar heb je geen recht op. Maar God geeft zijn kinderen dat kinderrecht. Ze hebben recht op dat brood. Jazeker, jazeker. Heren, waarop ik biddend pleit, hè? Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Daar gaan ze op pleiten. Als ze dat brood moeten missen, want dan zou ook hongeren en dorsten naar dat brood, naar de gerechtigheid van Christus, bestraft worden, omdat ze daar geen recht op hebben. Nee, de Heer Jezus zegt, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Wie zijn dat? Die van dat brood gegeten hebben, want als je als levende, als je levend gemaakt bent, dan krijg je het brood dat uit de hemel is nedergedaald in de toepassing des harten. Dus dan weet je wat dat levende brood inhoudt. En de zulke, die gaan hongeren. Eerder niet hoor. Eerder niet hoor. Nee, nee. Tegenwoordig wordt het zo uitgelegd, dat begint met hongeren. Dat is een leugenleer. Het begint met verzadigd worden. Dat is het uur van de wedergeboorte. Dan word je verzadigd met Christus. Met dat levende brood. Ik voor u daar, hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan ga je hongeren naar Christus, dan ga je dorsten naar Christus. Hè? Om het weer te ontvangen. Want de bruid van Christus wil gaande meer van hem weten. Wil gaande meer van hem ontvangen. Hè? Wil die gemeenschap. En daar is niet die bruid de oorzakelijke beweging van. Dat is Christus zelf. Hè? Want hij blijft die opzoekende borg. Hè? Die alleen maar het welvaren, het geestelijk welvaren van zijn bruid op het oog heeft. Ook juist van de strijdende kerk, want de triomferende kerk is de strijd erboven. Geen twistingen. Dat bedoelt, dat zegt Paulus hier in het kader van twistingen des vleeses. De een was nog bekeerder als de andere geworden. Dan krijg je twist. Ja? Als je nou de minste mag zijn, want dat moet ik heel scherp, moet ik dat preken. Omdat er zoveel misbruik gemaakt wordt in onze dagen. Als je nou de minste gemaakt bent, laat ik het zomaar eens zeggen, door genade, in Christus. Weet je wat je dan gaat doen? Dan ga je geen mensen meer verheerlijken, dan ga je Christus verheerlijken. En daar moet wel alles voor vallen. Als dat twisting veroorzaakt, dan word je betwist. Want tegenwoordig, als je het recht Gods verheerlijkt door de prediking of door de getuigenis, dan ben je, tegenwoordig noemen ze dat twisten en schelden. Maar Gods woord openbaart het gans anders. Als de lof des Heren wordt verteld, dan worden zijn deugden verheerlijkt, right? Dan wordt Christus verheerlijkt en die gekruisigd, ja? En die ergernis van het kruis, als dat twisting veroorzaakt, nou, dan veroorzaakt het het maar. Want wat Christus gepredikt wordt, dan ergert de mens zijn eigen dood hem. Dus dat wordt de ergernis jegens het kruis. Dat is wat anders dan de ergernis van het kruis, maar de ergernis jegens, hè, zoals de fariseeën, hun harten barsten, daar was Stefanus niet de schuldige van. Nee, nee. Zij ergerden zich aan Christus. Nou, dat is, als dat het geval, dat wordt in onze dagen niet meer onderscheiden. Weet je wat ze dan zeggen? Stefanus, je bent veel te scherp. Stefanus, je bent veel te afsnijdend. Ja? Dan wordt Stefanus en al Gods getuigende volk met Stefanus, met Christus moet ik zeggen, wordt veroordeeld omdat ze dan zogenaamd scherp zijn en schelden. Nou, er is een geestelijk schelden, want Stefanus zei bepaald niet menselijk vriendelijk. Toen die zei van, gij onbesneden van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat was zo. Dat was als een bom, als een dynamietstaaf die tot ontploffing kwam. Dat moet! Anders zijn er twistingen. Vleeselijke twistingen. Maar het moet altijd gedood worden door de prediking zoals Stefanus Christus de apostel hebben gepredikt. Die zijn niet, zeg maar, zachte heelmeesters die stinkende wonden maken. Die zeg maar, vrede, vrede, geen gevaar. Kijk, daar heb je het nou. Hè. Nou kom ik op een punt. Hè. Wat overheerst in onze dagen, omdat het al jaren voortvreet als de kanker. De prediking van vrede, vrede, geen gevaar. Kussentjes onder de okselen naaien. Hè. En als er één is die dat allemaal de grond inpreekt, de hel inpreekt, wordt zo iemand uitgemaakt voor een schelder, voor een twister en noem maar op. En daarom komen de oordelen.
Daarom komen de bloedige oordelen. Omdat het in onze dagen wordt omgedraaid. Het wordt gediaboliseerd. Er stond van de week nog een commentaar in het RD. En er zei, dat is ook een huichelen. Nou ja, u moet het maar lezen. Al die honderden artikelen over het RD. Dat is ene grote leugenkrant. Die zal God ook verwoesten hoor. Want hij zegt in zijn woord dat hij de mond van de leugensprekers zal stoppen. Dus die van de staai, die krijgt een keer een steen op zijn mond. Dijkgraaf, noem maar op, al die leugenaars, het zijn verdoemde leugenaars. Omdat ze de zonde met de zonde menen te moeten bestrijden. Nou, dan ben je een vervloekte heiden. Als hij dat durft. Weet je wat ze in onze dagen niet meer kennen? Heilige verantwoording. Verontwaardiging. Zoals Johannes Bogerman opstond op de Dordtse synode. Heilig verontwaardigd. En hij brulde het uit tegen die remonstranten. Eruit! Dat zijn we kwijt mensen, dat zijn we kwijt. De heilige verontwaardiging. Dat Christus, de hele tempel en het tempelplein. Zuiverde met zijn zweep van al die godsdienst, die koop- en die verkoopgodsdienst. Waarom gebeurt het in onze dagen niet meer? Omdat de Heer de kerk heeft overgegeven. Zijn geest is er niet meer in. Nee. En Gods volk die er nog in verkeerd is, betoverd tot het bot. Net zoals de Galaties van wel eer nog veel erger. De gemeente van Galatië was de gemeente van Christus. En Paulus die spreekt ze aan, gij betoverde Galatiërs, wie heeft u betoverd? Dat gij de waarheid ongehoorzaam zou zijn. Gij die in de geest begonnen is, volk van God. En in het vlees geëindigd. Gij uitzinnige Galatiërs, gij uitzinnig reveldom. Nou je kan het geen eens meer zeggen, want daar moet je volk van God voor zijn. Om zo aangesproken te worden. Gij uitzinnige Galatiërs. Het is in onze dagen. Het is profaan. Geeft men het woord eraan. De zin en mening van Gods Heilige Geest wordt bijna niet meer verstaan. Ik denk er zus over. Jij mag er zo over denken. Hè? Allemaal meningen. De dominees geven ze ten beste weer. Maar geliefde, er is maar één mening des Heilige Geestes. Er is maar één hermeneutiek en dat is die van de Heilige Geest. En de rest moet allemaal veroordeeld en afgesneden worden. Wie is daartoe bekwaam? Die God daartoe bekwaam maakt, die God roept om dat te doen. God roept niemand om een dwaling te verkondigen. Kan Gods volk en krechten niet dwalen, dan worden ze bestraft. En als Paulus het niet doet, dan doet de Heer dat zelf. Want hij kastijdt een iegelijk zoon die hij lief heeft. Dat betreft ook zijn knechten hoor. Die worden gezuiverd. Ik heb u verteld. Hè? Als je nou een landscaper bezig ziet met die rozen. Dan zeg je, daar blijft toch niks van over man. Je knipt al die mooie takken eraf. Zo handelt de Heer met zijn knechten. Opdat ze zou bloeien als de Libanon. In Christus. Gij zijt een roos van Saron. Een lelie der dalen. Hè? Dan gaan ze op Christus lijken. Christus gelijkvormig. Hè? In de wedergeboorte wordt Gods volk Christus gelijkvormig. En ze worden door lijden geheiligd. Maar dat kan alleen maar als Christus je heiligmaking is. Hè? Dat wordt zo misverstaan in onze dagen. Dat is vervalst met regels en wetten. Mensen. Het leven uit Christus, daar komt niks meer bij. Hoor. Er komt geen wet meer aan te passen. Echt niet. Er komt geen wet, er komt geen doek, er komt geen gedrag, er komt geen vlijt meer aan te passen. Nee. Als je niet met het lam tevreden bent, dan doe je het allemaal zelf. Dan bedenk je alles zelf. Hè? Een mens bedenkt de dingen die dus niet de dingen die des geestes God zijn. Dan zit je altijd boven God uit te werken. Maar de Heer zegt, mijn gedachten zijn veel hoger dan uw gedachten. Houd er toch eens mee op. Met dat bedenken. De bedenken een die in het vlees verkeren bedenken wat des vlees is. Maar die in de geest verkeren, die bedenken, die des geestes zijn, die bedenken wat des geestes is. We zullen er eerst eens van zingen. En wel uit Psalm 101 en daarvan...
eerste zangvers zal van de deugd der milde goedheid zingen.
Ja, dan krijg je de vijandschap. En dan zeggen de mensen al, die is aan het schelden.
Van het heilige recht en strenge rechtsgedingen. Dan zeggen ze, hier hoor je wel, die man die is gaan schelden, die is aan het twisten. Maar dat is nou juist wat ze in onze dagen diaboliseren. Het allemaal wordt gediaboliseerd. Hè? Als er dit openbaar komt van die psalmdichter van 101, dan komt ook de hel in beweging. Maar kan dat de mond van Gods volk stoppen? Nee. Daarom zullen we het zingen. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen wat er verder volgt in dat eerste zangvers van psalm 101. Volk van. Van het heilig recht en strenge rechtsgedingen. Het is allemaal in onze dagen wordt het veralgemeniseerd. Hè? Dan worden de kerken aangeschreven alsof er allemaal broeders en zusters in Christus in die kerken zitten. Nee. Want weet je wat er in onze dagen een ergernis is geworden? Ze hebben de ergernis van het kruis teniet gedaan opdat ze niet vervolgd zouden worden. Er wordt geen dominee vervolgd. Nee. Weet je wat er straks gebeurt? De SGP en het Reformdom, de RD, dat die zullen de oorzaak zijn van de christenvervolging. En dat is al zo. Dat is al zo. Want kijk, dan zegt de SGP. In het eerst zeggen ze, ja, maar die Hoge Raad die heeft nou een vreselijk ding uitgesproken. Ten aanzien van de plaats van de vrouw. Wat is er gebeurd? Ze zijn naar het Eurohof gerend. Om hun gelijk te halen. Toen ze daar bakzeil haalden, toen zeiden ze ineens, ja, maar het is een rechtsgeldige uitspraak, hoor, die van de Hoge Raad. Ze springen van de hak op de tak. Van het ene, dat krijg je met al die dubbelbesluiten. God wat en de wereld en de duivel wat. God de helft en de duivel de helft. Denk je dat de Heere dat pikt, om het maar eens populair te zeggen? Denk je dat God zodanig naar heel die van God vervloekte SGP ziet? Met sukke handen, gespreide vingers. Denk je dat? Nou, dan heb je wel een vreselijk afgodsbeeld van God als je dat denkt. Het wordt helemaal niet meer beseft, de heiligheid des Heren. God is een God van recht. Hij neemt niks aan wat de mens zegt of doet. Alleen wat hij zelf rocht. Maar je gelooft dat zeker niet. En weet je wie er nou verdoemd wordt in onze dagen? Mannen als John Knox en Johan Bogerman. John Knox stond voor de koning, voor de bloedige koningin Maria, stond hij de rechter gods te verdedigen. Er is geen dominee die het doet in onze dagen. Geen ouderling die het doet. Ik had toch wel een broeder in Nederland die een brief geschreven heeft. Dat die D. Burggraaf, dus nog een naamgenoot. Ja, we stammen allemaal af van Adam. Het is geen directe familie, maar die D. Burggraaf die is... De coming out van D. Burggraaf, hij komt er vooruit dat hij homofiel is, hè, toen hij in Dachau was geweest. Nou ja, ik ga het hele verhaal niet vertellen. Hij heeft zelfs een website, heeft hij ervan gebouwd. Zo ver is het weg. En die man, kijk, toen Van Andel, dominee Van Andel. Ik neem die man niet aan. Ik neem de persoon niet aan. Maar ik ga even af op zijn uitspraak toen hij zei over die oud-minister Bos dat ze een engel des doods was. Toen kreeg hij heel de hersteld en vorm de hel over zich heen.
Maar die D-burggraaf, daar, die wordt de handen opgelegd. Zo verkankerd is de kerk. De kerken zijn kankergezwellen geworden. Zo ziet God er tegenaan. Het vreet voort als de kanker. De zonden worden gebagatelliseerd alsof het geen zonden meer zijn. Sodomie mag allemaal. Mag allemaal. Denk je dat God dat pikt? Denk je dat? We staan aan de vooravond van bloedige oordeel. God komt ten gerichte. En dan gaat hij niet eerst de wereld aanpakken. Dan gaat hij eerst dat refadom aanpakken. Want hij komt nu met zijn verbondswraak. En daar is al sprake van, omdat er zo'n Babylonische spraakverwarring heerst vanwege dat het refadom nog doder is dan de dood. Het is nog doder als de dood. Als je als dominees hoort spreken dat God voor zijn kerk zal zorgen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over de afval der kerken, daarin, ik heb het net al gezegd, de vereenzelviging van de kerken met een kleine k met de kerk met een hoofdletter, dat doen ze. Dat doen ze. Dat zeggen ze letterlijk. Er is helemaal geen besef meer. Helemaal geen, je komt het haast niet meer tegen, echte geestelijke kennis. Het is allemaal rationeel geworden. Vrome praat, zonder inhoud. Theorie, veronderstelde, hè Pieters, ja we gaan wellicht terug naar de huisgemeente. Ja wellicht ook niet. Daar heb je Gods volk voor nodig, voor huisgemeentes. Daar kan alleen maar Gods volk in bestaan. Daar kan alleen maar dat bouwt de Heere. Waar was die huisgemeente? De Emmausgangers. En toen die het brood brak, werd hij hun bekend in het breken des broods. Daar heb je de huisgemeente van Christus. En andere huisgemeentes bestaan niet. Of die zijn voor God niet geldig. Daar weet de Heer niet vanaf. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Dat is de huisgemeente van Christus en anders bestaat er niet. Dat bestaat niet uit evangelisaties of weet ik het wat. Niet per se. Daar moet Gods volk in verkeren. Hoe weet je dat? Dat maakt God openbaar. Dat maakt God ook. God maakt zijn volk openbaar. Ten eerste in het bestraffen van hen. Hij bestrafte de Emmausgangers. Gods volk is ook altijd van de plek. Daarom hebben ze bestraffing nodig. Kom openbaar. Staat opgetekend in Gods woord. Dat is vandaag en de dag precies hetzelfde. En dan gaat hij ze onderwijzen. Dus die priesterlijke, de priesterlijke bediening van Christus, profetische bediening van Christus, priesterlijke bediening van Christus, koninklijke bediening van Christus. Tegenwoordig, dan zitten ze verstrikt in, nou het is nog geen eens de profetische, maar verder komen ze niet. Verder als de profetische bediening komen ze niet. Het is het nog geen eens. Het is allemaal theorie. Veronderstelde huisgemeentes, ja, maar dan heb je ook een verondersteld traktement. Hè? Dan heb je ook veronderstelde bekeringen, veronderstelde zegeningen. Ja, alles is verondersteld. Net als Abraham Kuyper met zijn veronderstelde wedergeboorte. Ja. Misschien niet, misschien wel. Ja, misschien. Ja, misschien is het morgen mooi weer, maar misschien ook niet. Wat heb je daar nou aan? Wat heb je nou aan zulke praat? En daar vullen ze hele boeken mee. Misschien wel, misschien niet. Hè? Is dat geloofstaal? Nee, weet je wat geloofstaal is? Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog toekomende, nog tegenwoordig, machten en krachten, mij zullen kunnen scheiden van de liefde van Christus. Dat is geloofstaal. Weet je wat geloofstaal is? Alzo zegt een Heere. Dat is niet meer misschien, hè? Nee. Dan ben je van de Heere geleerd. En dan moet Gods volk steeds weer in opwassen. Daar is geen plafond in. Dan moeten ze in opwassen in dat allerheiligst geloof, in die kennis van Christus. In die wijsheid waarin ze verkeren. Daar gaat, wel kijk, onze tekst worden, ja. Ik ben er eigenlijk letterlijk nog niet aan toegekomen. Omdat dat hele hoofdstuk eraan vooraf gaat. Daar ben ik nog niet mee klaar. Hoor. Daar kom je ook nooit mee klaar. Wat gaat er daarna vooraf? Dat God zegt, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Dat hebben we toch opgelezen uit het hoofdstuk. En ik zal het verstand der verstandigen teniet maken. Als je nou als Christus je wijsheid mag worden. dan heb je al je verstand verloren. Wat je nog meent te hebben. Wat je nog meent gehad te hebben. Anders is er geen plek voor de wijsheid Gods. Welke Christus is. Daar moet plaats voor gemaakt worden. Anders blijf je aan het rationaliseren en aan het redeneren, net zoals in het RD. He, met name in die RD-commentaren. Dat is allemaal van God vervloekt. Daar is geen druppel geloof in. Dat is allemaal vrome praat. En dat in onze dagen hoor je bijna niet anders. He. Je kunt dubbel dokter van je naam, maar dat is geen garantie dat je van God geleerd bent. Echt niet. Je kunt drie keer professor wezen, maar dat is geen garantie dat je van God geleerd bent. Echt niet. De Heere zegt, ik zal die wijsheid, dat is, daar horen ook de Godgeleerden in onze dagen onder. En je ziet het, je hoort het is zichtbaar, hoorbaar en tastbaar. Dat God de wijsheid van zulke wijze doet vergaan. En heeft doen vergaan. Ze praten allemaal onzin. De Norie Dr. De Vries, die zeggen, Dr. P. De Vries van de Herstelde Vormde Kerk. Ja, daar hebben Amerikanen een boek geschreven. Dat de wereldse mens, de leer van de rechtvaardiging niet vat. Hij vat het zelf niet. Hij schrijft letterlijk dat de rechtvaardiging bestaat uit een toevluchtnemende gelovige. Dat leert Gods woord niet. Gods woord leert de rechtvaardiging van de goddelozen. Niet van al die rennende mensen die op Jezus aangaan. Wat is dit voor arminianisme? En die is dubbeldokter. Die is decaan van de... Het gaat echt niet om die man. Het gaat niet om de naam van die man. Om de positie van die man. Het scheelt me niks. Het gaat me om die ketterijen die ze de wereld in helpen. Om die te ontmaskeren. Dat is absoluut noodzakelijk. Gaat uit van haar, mijn volk. Dat zegt Petrus hoor, op de Pinksterdag. Dat is niet mijn idee. Nee, nee. Moet je die prediking maar eens van Petrus leggen. Van Petrus lezen op de eerste Pinksterdag. Dan scheidt die Gods volk van al die ongelovigen. Van al die mensen die dat werk des geestes bespotten. Hè? Want ze zeiden toch. Ze zijn vol zoete wijn. Ze spotten ermee. Met die uitstorting van de Heilige Geest. Het is in onze dagen precies hetzelfde. Als hij door de Heilige Geest vervuld wordt, krijg je heel het reveldom. Als spotboeven over je heen. Dat is de werkelijkheid. Daarom heeft de Heer zijn handen ervan afgetrokken. Zijn geest eruit gehaald. Zijn kandelaar geweerd. Petrus zegt, scheid u af van dit ongelovige geslacht. Dat geldt nu het huidige christendom, het westerse huidige christendom. Scheid u daarvan af. Dat betekent niet een ander kerkverband stichten. Dat doen ze nog. Dat heeft de kok gedaan. Hij is de Koolbrugge, de man Gods Koolbrugge gewaarschuwd. Sticht geen andere kerk. Blijf gewoon preken waar God je zet. Toch gedaan. Er is een en al scheuring en verstrooiing en verwoesting uit voortgekomen. Ja, want dat is niet het werk Gods. Alles wat de mens sticht is niet het werk Gods. Het heeft er niks mee te maken. God had een kerk der reformatie. Dat was Gods werk. Dat was Gods werk. Hoe is dat gebeurd? De beelden uit de kerk. Al die Roomse afgoderij uit de kerk. Preekstoelen erin. Van God geroepen dominees in die preekstoelen. Dat was de kerk der reformatie. Er is geen mens aan te pas gekomen. Geen notaris aan te pas gekomen. Wat heeft Terstel de Vormde Kerk gedaan? Naar de notaris gerend om een rechtspersoon te zijn. Nou, daar heb je al het bederf. Dat is niet uit God. Daar wil de Heer niks mee. Weet je wat die Russische baptisten gedaan? Die niet geregistreerde gemeenten, die konden zich niet registreren. Want dan was het niet meer de kerk van Christus. Precies. Daar heb je. Daar bevinden zich nog echte kinderen Gods onder. Ik ben geen baptist hoor. Ben ik echt de vijand van. Maar ik ben niet van die... Ik ben geen vijand van die broeders en zusters die daar in die baptistische kerk. Nee, nee, dan zou ik wel... Ik zou er... U weet dat. Ik zou er geen twistpunt van maken. Maar ik heb ooit een baptistische dominee ontmoet. Die begon de kinderdoop belachelijk te maken. Toen heb ik hem wederstaan. Maar ik zou er zelf nooit aan beginnen om die twist te veroorzaken. Nee, nee. Maar toen hij de kinderdoop belachelijk. Hij begon het echt belachelijk, bespottelijk te maken. Maar de kinderdoop is de is de Bijbelse kinderdoop. Dat heeft God verordineerd. Gods woord leert geen baptisme. Zoals het bedreven wordt. Ja, kijk, er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen een verbondssituatie en een zendingssituatie. Als op het zendingsveld heidenen tot bekering komen, worden ze als volwassenen gedoopt en hun kinderen. Maar in een verbondssituatie eist God elk verbondskind ten doop. Het gaat me nou te ver om daar breed over te handelen. Moet het maar eens waarnemen. Hoe de Heer dat verordineerd heeft. U komt de belofte toe en uw kinderen. En alle die er ver zijn, zoveel als de Heer daaruit toe roepen zo. En dus de Heer die wil uit die verbondsgemeente roepen tot het ware geloof. Wie hij wil, wanneer hij wil en hoeveel hij wil. Maar we hebben Gods soevereiniteit aan de mollen en de vledemuizen gegeven. En we hebben met onze democratische kerkvormen de kroonrechten, Christus van zijn kroonrechten beroofd. Dus als je nou nog denkt dat je eigen kerk moet staande houden op grond van de drie formulieren die ze daarin beleiden, dan hou je eigen vast aan wat God vervloekt, want niet die daar zegt, dus dat betekent niet wie, niet die daar beleidt, niet die kerken die de drie formulieren van eeuwigheid beleiden. Nee, nee, maar die daar doet de wil des hemelse vaders. Wat is nou dat doen? Daar struikelen nou hopen christen overheen. Dus dan word je toch weer aan de slag. Nee, geliefde. Wat is dan dat doen? Die daar doet de wil des hemelse vaders. Dat is in Christus geloven. Meer niet. Maar die vruchten, daar moet je toch voor zorgen. Nee, daar hoef je niet voor te zorgen. Daar zorgt Christus voor, want die vrucht worden in mij gevonden. Het is onmogelijk. Dat zegt die catechisme zo heerlijk, hè. Dat degenen die met een waar geloof in Christus geplant zijn, geen vruchten zullen voortbrengen van geloof en bekering. Dat is niet mogelijk als je in Christus geworteld mag zijn. Door de waarachtige wedergeboorte en bekering. Dan is het onmogelijk dat je geen vruchten zou voortbrengen. Dan breng je vruchten voort. De een 30-fout, de ander 60-fout, de ander 100-fout. Maar die vruchten die zijn er al. Die zijn al van eeuwigheid bestemd. Daar kan je geen biddaggriffen meer de gemeente aan toevoegen. Dat is allemaal mensenwerk. Dat is allemaal de schijn ophouden. Dat is allemaal vroom gedoe waar de Heer niet vanaf weet. Want ze breken niet met de zonde. Nou, dan is dat alleen maar tot vermeerdering van je oordeel. Met al die vrome poppenkasten. Daar weet de Heer niet vanaf. Nou. Wat zeg ik? Weet je wie je biddag hield? Jona in de vis. Ja. Nog een voorbeeld. Elia onder je drie jenevenbesbomen. Die hield ook een biddag. Ja, niet een biddag die wij ons voorstellen. Nee, hij zegt, Heer, neem me nou maar weg, zegt hij. Want ik heb geijverd voor de heren der Israël, maar ze zoeken nou mijn ziel om die te vermoorden. Dat was de biddag van Eli, grote knecht des Heren. En zo lees je talloze biddagen van Gods Bijbelheiligen. Maar die op een hele andere leest geschoeid zijn. Waar Christus aan ten grondslag lag. Waar het leven van Christus aan ten grondslag. En nou wordt er net gedaan of dat allemaal voortkomt vanwege de behoefte. Nou, er is helemaal geen behoefte. Weet je wanneer ik het ga geloven? Wat we net hebben opgezongen. Wat we net hebben opgezongen. Ik zal van de deugd en milde goedheid zingen van het heilig recht en strenge rechtsgedingen. Dat ontbreekt er in onze kerk. Daar willen ze niks meer van weten. Homofiele dominees mogen zelfs blijven zitten. En dan kun je een brief schrijven, zoals ik gezegd heb, dat een broeder, die schreef een brief, dat die homofiele burggraaf uit het ambt gezet moet worden. Die deed burggraaf. Heeft die een brief geschreven. Hij zegt, ik weet niet of ze het in behandeling nemen, maar ik zou je zeggen, vanaf deze plaats, broeder, als ze het niet in behandeling nemen, als ze het niet doen, als ze niet de wil des hemelse vaders doen in het handhaven van de tucht, en dat betreft niet alleen die D. Burggraaf, dat betreft ook die Comrie, die al gewoon lange tijd getolereerd wordt. En dat betreft nog veel meer. Hè. Die ingenieur van de Vlies die moet dan onder de tucht als homo-huiskamer open. Dat hele Revel Anders. Al die mensen die dat supporten moeten onder de tucht. En als ze dat niet doen, dan moet je, en je schudt het stof niet van je voeten. Dus dat betekent dat je die kerk verlaat. Dat zegt de Heer hoor. Als ze uw getuigenis niet aannemen, schud het stof van je voeten. Hun tot een getuigenis. Dat betekent, hè, de stad die uw getuigenis niet aanneemt, die moet je verlaten. Want daar werkt de Heer niet meer in. Waar je het stof, waar Gods volk door het geloof het stof van hun voeten schudde op bevel Gods, daar werkt de Heer niet meer en nooit meer. Dus als je wil vasthouden aan je veinzing, door te zeggen, daar heb ik geen licht over, dan ben je aan het veinzen. Want je hebt er wel licht over. Ik herinner me nog die woorden van Huntington. Die zat dus op een paardenkoets richting, weet ik het. Dan zat hij daarop met zijn vriend. En zijn vriend zat naast hem op de bok. En die vriend die zat een beetje voorover gebogen. Toen zegt Huntington, waar zit je aan te denken? Ja... Toen kwam hij met hele vrome praatjes aan de hemelse gewest. Toen zegt Huntington, je liegt man, je zit gewoon in je business te denken. Was waar. Ik zei vertellen, Gods wedergeboren volk, Gods gerechtvaardigde volk onder het kruis. Die kijkt veel dieper als die vrome godsdiensten, denk erover. Die kan soms door je heen kijken, als God het geeft hoor. Petrus komt dwars door Simon de Tovenaar kijken. Hij keek er dwars doorheen. Dat gaf God hem hoor. Dat was niet zeg maar een ingestorte hebbelijkheid van Petrus. Nee, de Heilige Geest liet Petrus door Simon de Tovenaar kijken. Toen zegt hij, gij zijt een samenknoopsel van ongerechtigheid. Hè? Mooi in onze dagen is zeggen. Hè? En gij verkeert in een gans bittere gal. Dat was waar. Dat was de goddelijke waarheid. Dat is waar. Omdat het waar was. Kijk, daar heb je nou dat geestelijke schelden. Daar moeten ze in onze dagen niks meer van hebben. Je moet iedereen in zijn waarde laten. Maar dat is de theologie van de duivel. Daar kom, als je nou je mens geestelijk ziet in levensgevaar. En je waarschuwt hem niet. Dan is dat bloed op jouw hoofd. Als je je medemens in de zonde ziet spelen. En je waarschuwt hem niet. Dan is dat bloed van die zon op jouw hoofd. En als je eigenlijk niet vrij maakt. Kijk, dat is nou zeg maar de redelijke godsdienst. En dat noemen ze in onze dagen fariseïsme. Als je je eigen vrij maakt van hun bloed. Want dat doet Gods volk door het geloven in de liefde van Christus. Ze proberen eerst hun naaste te winnen. Hè? Dat begint met de liefde. Maar als de profaan gezondigd wordt, dan verbergt zich de ware liefde in de plooien van Gods recht. Wordt in onze dagen niet meer verstaan. Weet je waar alles mee bedekt wordt? De ongerechtigheid met deze uitspraak. Je mag niet oordelen. Gods volk moet oordelen. Dat is een van Gods wegen geboden. Een rechtvaardig oordeel. Op grond van de feiten. Moet. Hoe zou je anders de geesten die uit God niet zijn kunnen beproeven? Gods volk moet oordelen. Is geroepen om te oordelen. Niet te hooi en te graas. Nee. Als er staat. Gij zult niet oordelen. Oordeelt niet. Dat betekent niet onrechtvaardig oordelen. En dat geldt de onbekeerden, want die mogen niet oordelen. Omdat ze altijd onrechtvaardig oordelen. In geestelijke zin. Maar Gods volk, Gods knecht, Gods ware geroepen knechten zijn om. Op grond van Gods woord. En dan is het nog dat Gods woord oordeelt. Dan spreken ze zich uit met de woorden Gods. Het is God die oordeelt. Dat is ook niet door hun eigen inzicht dat ze een oordeel vellen. In het kader van het beproeven van de geesten. Nee. Dat is allemaal op grond van Gods woord. Alleen Gods woord. Hebt de autoriteit om een oordeel uit te spreken. Hè, over tijdelijke zaken. We zijn niet geroepen om te oordelen over geestelijke staten. Maar soms komt het zodanig openbaar. Hè? En dan wordt die van Andel. Die werd kwalijk genomen dat hij. Jegens oud-minister Bos, dat was een engel des doods, die heeft de euthanasiewet helemaal gepromoot. Die is in de handen van een rechtvaardig God gevallen. Jazeker, dat is absoluut de waarheid. Wat dacht je me nou? Tegenwoordig moet je Saul inzegenen van ja, nou, ik kan misschien ook wel in de hemel zijn. Judas, nou ja, het was wel een verrader, maar hij is misschien wel in de hemel nou. Dat is de theologie van de duivel. Je laat Gods woord en God, God. En laat je dat niet, ik begrijp dat niet, doordat mensen met dat hele aangepaste evangelie. Waarom trek je dan niet de wereld in? Waarom zeg je dan de godsdienst geen goede dag? Ik begrijp dat gewoon niet. Ik zou me eigenlijk daar niet meer bezwaren met een beetje dromerij en toverij. Hè, met allerlei inlegkunde en met allerlei eigen meningen. Gods woord aanpassen naar de situatie. Waarom ga je dan niet de wereld in? Waarom word je dan geen wereldling? Waarom zeg je dan de godsdienst niet van wel? Dan zou ik gewoon de dag plukken. Geen scheuringen, zegt Paulus. Geen twistingen. En al het volk zeggen amen. Hoor je het Mozes zeggen? Mocht niemand tegen zijn. Mocht niemand tegen zijn. En in de Nieuw-Testamentische kerk mag alleen Gods volk haar stem uitbrengen. Door het geloof. Geen onbekeerde. Geen democratie. En zolang de kerk democratisch is, is het van God niet. Hoe dan? Komt, laat ons tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Amen. Heren, zo zal het zijn en zo is het heden ten dagen. Gij zijt alleen buiten de legerplaats te vinden, te verheerlijken, te volgen. Want ze hebben in onze dagen het voorhangsel weer dichtgenaaid van beneden naar boven. Met de naaibox van de paus. Heere, staat er nog over op. Maar gij verzamelt uw volk uit alle geslachten, talen, naties en tongen. Uit de heggen en stegen der wereld bouwt gij uw kerk. Heere, mochten we ook deze dag in heilige overdenking zijn in Christus. Want buiten Christus is het allemaal eigen gemaakte vroomheid. Mag gij ons daarvan verlossen. En ons maken tot niet een nul. Want dat die ene geldige gerechtigheid van Christus. Want dat we ons daarin zouden verblijden. In hem. Om Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 107. En daarvan het 22e zangvers. Psalm 107. Wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht op zere handelingen, zo vol van gunst als macht. Psalm 107, het laatste vers. Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.